Gemeente namens de kerkraad wordt u het volgende bekendgemaakt. Volgende week zondag hoopt uw eigen predikant dominee Egas weer voor te gaan in beide diensten. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Volgende week is er één collecte bestemd voor de diaconie. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen uit Psalm 84, de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen, en zelfs vinden mus een huis, o Heere. Psalm 84, de versen 1 en 2.
Thank you.
Wij stellen ons onder de tucht en de vertroosting van Gods wet. En in de antwoord daarop zingen wij Psalm 90, vers 7. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht? Psalm 90, vers 7, na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij openen de schriften en wij lezen vanmorgen de profeet Zacharia, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Zacharia 1, de versen 1 tot en met 17. Daar luidt het woord van God. In de 8e maand... In het 2e jaar van Darius geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechja, de zoon van Iddo de profeet, zeggende: De Heere is zeer vertoornd geweest tegen uw vaders. Daarom zegt tot hen: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen, zo zal ik weder tot u lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Wees niet als uw vaders, tot de welke de vorige profeten riepen, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Maar zij hoorden niet en zij luisterden niet naar mij, spreekt de Heer. Uw vaders, waar zijn die? En de profeten, zullen zij in eeuwigheid leven? Nochtans mijn woorden en mijn inzettingen, die ik mijn knechten de profeten geboden had, hebben zij uw vaders niet getroffen, zodat zij wederkerende zeiden, gelijk als de Heere der Heerscharen gedacht heeft ons te doen, naar onze wegen en naar onze handelingen, alzo heeft hij met ons gedaan. Op de 24e dag in de 11e maand, die de maand Shebat is, in het tweede jaar van Darius, geschiedde het woord des Heeren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de profeet, zeggende, ik zag des nachts en zie een man rijdend op een rood paard, en hij stond tussen de mirten die in de diepte waren. En achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide, mijn heren, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel die met mij sprak, ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de mirten stond en zeide, deze zijn het die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden de engel des Heeren die tussen de mirten stond en zeiden, wij hebben het land doorwandeld en zie het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide, Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heere antwoordde de engel die met mij sprak goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak zeide tot mij, roep uit, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen. Want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen, en het richtsnoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede, want de Heere zal Sion nog troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmorgen het woord des Heer uit het gedeelte dat u gelezen is, Zacharia 1, en daarvan het derde vers, vers 3. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen, zo zal ik weder tot u lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Wij willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Voorbeden doen we voor broeder Kater, die deze week een behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan. En dankzegging doen we voor zuster Driessen van de Prins Hendrikstraat, die weer met ons in de kerk mag zijn. En Petronella Arendsman, die ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Laten wij samen bidden. Heilige, drie-enige God, u hebt ons op deze zondagmorgen weer samengebracht in uw huis. En wat past het ons dan om uw naam te danken voor alle zegeningen die u geeft. Heer, u hebt ons tot hiertoe bewaard. U geeft ons op deze mooie zondag de gelegenheid om naar uw huis te gaan, waar in deze vakantietijd zoveel dingen stil liggen of gesloten zijn zelfs. Mogen de deuren van uw huis open gaan, zondag aan zondag. En is er van u en uw dienst gelukkig nooit vakantie. Heer, wilt u ons ook doen beseffen wat een voorrecht het is dat u ons deze dingen geeft. Ja, bovenal dat u ook vanmorgen tot ons komt met uw woord. Dat u ons niet laat gaan op de weg die wij van nature gaan bij u vandaan, op de ondergang af. Want Heere, dat moeten we u vanmorgen ook belijden, opnieuw, dat wij dat verdiend zouden hebben, dat u ons liet gaan. En dat waar wij zo vaak niet luisteren naar u en uw woord, dat u ook niet meer naar ons zou luisteren. En dat u niet meer zou spreken door uw woord. Heer, het is alleen uw genade, uw onverdiende gunst, dat u dat wel doet. Dat u ook vanmorgen nog tot ons komt en ons opnieuw roept tot u. Heer, wilt u het voorrecht daarvan doen beseffen en wilt u ons ook de ernst daarvan doen zien en ons die op het hart binden, dat dat niet vanzelf spreekt, dat het gaat om zaken die ons eeuwig wel of ons eeuwig wee betreffen. En dat wij ook niet weten hoe lang dat nog duren zal, voor wij voor u zullen verschijnen. Dat kan nog heel lang duren. En het kan ook vandaag al zijn. Heere, geef dan dat wij bereid zijn om u te ontmoeten. En als dat niet zo is, wilt u ons dan vanmorgen door uw woord stilzetten. Geef ons dat wij daar niet verder mee kunnen leven als wij nog onverzoend zijn met u. Als wij geen borg hebben voor onze schuld. Als wij u niet hebben leren kennen door het geloof in u. Heere, wilt u ons dan stilzetten en geef ons geen rust voordat wij daar antwoord op gevonden hebben. En als we daarnaar zoeken en daarmee worstelen, Heere, wilt u ons dan vanuit uw woord ook verder leiden? Wilt u het ons laten zien als er dingen zijn die tussen u en onze ziel instaan, die de doorwerking van uw werk in de weg staan? Heere, wilt u ons dat laten zien? En wilt u ook de kracht en de genade geven om dan te breken met zonden in ons leven? En Heere, wij moeten het u belijden dat wij dat niet vanuit onszelf kunnen. Wij kunnen dat nooit in eigen kracht. Maar wilt u dat werken door uw Heilige Geest? En wilt u dat ook geven als u mocht te leren kennen door uw genade? Als we u misschien al heel lang mogen kennen, Heer, dan hebben we immers nog steeds dat onderwijs uit uw woord nodig. Wilt u ons dat geven door uw Heilige Geest? En u weet wat het is dat wij nodig hebben. Misschien zijn het zelfs wel andere dingen dan die wij denken nodig te hebben. Maar wilt u het ons geven wat goed voor ons is, wat u weet dat nodig is? En doe ons dan ook buigen voor uw woord en dat woord ter harte nemen. Juist als het ingaat tegen wat wij denken. Of wat wij graag horen willen. Heere, leer ons telkens weer te buigen voor wat u spreekt. En daarmee tot u gaan. Heer, wilt u zo de prediking van uw woord op deze morgen zegenen? Wilt u alles geven wat daarvoor nodig is bij het brengen van uw woord of bij het luisteren naar uw woord? U weet ook welke dingen ons kunnen bezighouden. Wilt u geven dat ze ons vanmorgen niet hinderen om uw woord te horen? En wilt u zelf dat woord gebruiken en het vrucht doen dragen tot uw eer? We willen u ook bidden voor heel deze gemeente, voor de kerkenraad die aan de gemeente leiding heeft te geven. Wilt u zijn met uw dienstknecht die u hier een plaats hebt gegeven. Wilt u zijn werk ook tot zegen stellen en het rijke vrucht doen dragen voor uw koninkrijk. Wilt u zijn met alle die in moeilijke omstandigheden verkeren, als er ziekten of zorgen zijn. Als er misschien ook dingen zijn waar we tegenop zien. Wilt u ook zijn met broeder Kater die deze week een behandeling in het ziekenhuis moet ondergaan. Wilt u met hem meegaan en wilt u geven dat zijn vertrouwen alleen op u mag zijn? Als we dat misschien juist in een moeilijke weg ook weer moeten leren, voor het eerst of weer opnieuw, om het niet te verwachten van mensen, om het niet te verwachten van iets van onszelf, maar alleen van u. Heere, wilt u zo geven dat, hoe de weg ook is, dat het tot geestelijke zegen mag zijn en bij u brengt. We willen u ook danken voor zuster Driessen die vandaag weer met ons in de kerk mag zijn. Dat u haar bewaard hebt tot hiertoe, dat ze weer thuis mocht komen. En dat u aan u ook de krachten geeft om op te gaan naar uw huis. Heer, wilt u geven dat het ook mag leven in haar hart, dat er niets beters en niets heerlijkers is, zoals we dat ook mochten zingen, dan om daar te zijn waar u wilt wonen en werken. En geef dat zo die zegeningen van u ook tot bekering leiden voor het eerst en telkens weer opnieuw. Wilt u dat ook geven aan Petronella Arendsman, die ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis? Wilt u haar ook verder nabij zijn en alles geven wat nodig is? En laat al deze omstandigheden ook bij u brengen en aan u verbinden. We bidden u ook voor allen die vanmorgen niet met ons konden samenkomen, vanwege ziekte of andere omstandigheden of omdat ze op vakantie zijn. Heere, wilt u ook daarin nabij zijn, wilt u bewaren en weer veilig terugbrengen. En doe ons allen ook in de vakantietijd leven bij u en uw woord. Heere, wilt u zo vanmorgen zelf in ons midden zijn? Wilt u de Satan geen kans geven om uw woord tegen te staan en af te breken? Maar wilt u zelf voorspoedig rijden op het woord van uw waarheid en dat woord zegenen en vrucht doen dragen, opdat daarin uw naam verheerlijkt wordt, doordat zondaren zalig worden? Heren, wij vragen dat niet om iets uit ons, dan zou het nooit kunnen. Maar we bidden het van u, uit enkel genade, alleen om uw trouw, om uw zondaarsliefde. Alleen om Christus wil. Amen. U krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 106, de versen 4 en 24. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. Nochtans was God met hen begaan. Psalm 106, de versen 4 en 24. Gemeente, na het amen van de prediking zingen wij Psalm 80, het 11e vers. Behoud ons, Heere der legermachten, getrouwe herder, breng ons weer, verlos ons. Psalm 80, het 11e vers, zingen we na het amen van de prediking. Gemeente, de tekst van vanmorgen zou wel eens heel verschillende reacties op kunnen roepen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder of bekeert u tot mij, zo zal ik tot u wederkeren. En misschien is er vanmorgen wel iemand die bij zichzelf denkt, bekeert u? Daar heb ik al zo vaak over horen preken. Moet het nu vanmorgen alweer over de bekering gaan? En bovendien, ik heb de Heere leren kennen. Ik ben bekeerd. Dan zal er voor mij vanmorgen wel weinig bij zitten waar ik wat aan heb. Er kan vanmorgen ook iemand anders zijn die heel anders over deze tekst denkt. Keert weder tot mij, zo dan zal ik tot u wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Dat zou dus betekenen, eerst moet ik me bekeren en dan pas wil de Heere terugkeren. En als u dat zo hoort zeggen, dan voelt u zich daar misschien ongemakkelijk bij of u fronst de wenkbrauwen. Dit klopt toch niet? Bekering is toch Gods werk? Een eenzijdig Gods werk? Dan kun je dat zo toch niet zeggen? Eerst moet u zich bekeren en dan pas wil de Heere terugkeren. Moet dat nu zo'n tekst over de bekering? En klopt dit eigenlijk wel? In ieder geval, gemeente, de Heer heeft deze tekst zo laten opschrijven in zijn woord. En daarom willen wij vanmorgen luisteren naar wat de Heer daarin tot ons te zeggen heeft. Thema voor de prediking is het begin van Zacharia's prediking. En daarin horen we drie dingen. In de eerste plaats een eis. In de tweede plaats een waarschuwing. En in de derde plaats een belofte. Het begin van Zacharia's prediking bevat een eis, een waarschuwing en een belofte. Het boek Zacharia behoort niet tot de bekendste Bijbelboeken. En misschien moest u net wel even zoeken waar het boek ook alweer precies stond. En voor velen zou het niet meevallen om zo te vertellen waar het Bijbelboek Zacharia nu over gaat. En toch, of misschien wel juist daarom, is het goed om ook naar die minder bekende Bijbelgedeelten te luisteren en om te onderzoeken wat de Heilige Geest ons daarin duidelijk wil maken. En daarom willen we vanmorgen stilstaan bij het begin van het boek Zacharia en vanmiddag bij een van de nachtgezichten van Zacharia, Zacharia 4. En om de betekenis van deze teksten goed te kunnen begrijpen, moeten we er iets van zien in welke tijd Zacharia leefde. Het volk Israël was in ballingschap gevoerd naar Babel, dat weten de kinderen ook wel. Israël werd weggevoerd omdat het niet geluisterd had naar wat de Heere tot hen zei. En 70 jaar lang zitten ze daar gevangen in Babel, ver bij Kanaan en Jeruzalem vandaan. Maar na die 70 jaar komt het Babylonische Rijk ten val. Er komt een nieuwe koning, koning Cyrus of Kores van het Perzische Rijk. En hij geeft de Joden toestemming om weer terug te keren naar Kanaan in het jaar 539 voor Christus. En er zijn velen die dat helemaal niet willen. Die hebben zich gevestigd in Babel, die voelen zich daar nu thuis. En die blijven veel liever in de wereld van Babel dan dat ze terugkeren naar de puinhopen van Kanaan. En naar Jeruzalem, dat letterlijk een verwoesting is. Maar er zijn er ook die wel terugkeren. En onder leiding van Zerubabel komen ze aan in Kanaan en in Jeruzalem. En vol goede moed beginnen ze dan met de wederopbouw van het land. Met de herbouw van de stad en vooral, dat is het belangrijkste, van de tempel. Daar gaat het immers om dat de dienst van de Heere weer doorgaat. Dat de offers weer gebracht worden tot verzoening van de zonde. dat de Heere weer bij zijn volk wil wonen. Maar een jaar of 10 later zijn al die plannen vastgelopen of vergeten. De tempel is nog niet af. En er zijn steeds minder mensen die nog mee willen helpen. De mensen hebben al hun tijd en al hun geld nodig voor zichzelf. Ze willen eerst zelf eens een mooi huis hebben om in te wonen. En het werk op het land vraagt veel aandacht. Het valt er een grote droogte niet mee om de oogst binnen te krijgen en om te overleven. En dat er daarom maar zo weinig tijd voor de dienst van de Heer is, laat vooral ook zien wat er geestelijk onder het volk leeft of wat er niet leeft. Er is wel uiterlijk wat godsdienst, maar het heeft hun hart niet. En dat is de tijd waarin Zacharia moet gaan profeteren. En hij wijst het volk erop dat de tempel wel herbouwd moet worden en hoe dat moet gebeuren. Maar daarbij mag Zacharia ook nog veel verder zien. Niet alleen naar de tempel die herbouwd wordt, maar hij mag uitzien naar het nieuwe Jeruzalem, waarbij heel de stad herbouwd is, waarbij er vreugde en voorspoed is en waarbij het volk vooral ook innerlijk gereinigd is van de zonde. Zo mag hij uitzien naar de komst en het werk van de Heere Jezus Christus en naar het nieuwe Jeruzalem dat komt. Om die boodschap gaat er in het boek Zacharia. En daarom is de persoon van Zacharia ook helemaal niet zo belangrijk. Er staat ook niet veel over geschreven. Hij moet alleen maar doorgeven wat de Heere zegt. En over wie Zacharia is, weten we niet zoveel. Zijn naam is heel gewoon. De naam Zacharia kwam heel vaak voor in die tijd. Er schijnen in het Oude Testament meer dan 25 verschillende personen te zijn die allemaal Zacharia heten. Er zijn twee dingen die wij wel van Zacharia weten. Het eerste is dat hij niet alleen profeet was, maar ook priester. Hij is de zoon van Berechja, de zoon van Iddo. Hij komt dus uit een priestergeslacht. En het tweede dat we van Zacharia weten is dat hij op het moment dat hij geroepen wordt om te profeteren, nog heel jong is. Dat blijkt uit het feit dat Zacharia 20 jaar na deze profetie nog dienst doet als priester. En priesters mochten maar dienen tot hun 50ste. Zacharia was dus nog jong. In onze tekst misschien nog maar zo'n 25 jaar oud. Maar deze jonge priester wordt door de Heere geroepen om te profeteren. In het 8ste jaar, in de 2e maand van Darius, geschiedde het woord des Heren tot Zacharia. En die datering zou omgerekend naar onze jaartelling zijn oktober of november 520 voor Christus. Het nieuwe jaar begon toen in maart. En we hebben net gehoord wat voor een tijd dat was. Politiek moeilijk, economisch zwaar, geestelijk donker. Maar zelfs in die donkerste tijden komt de Heer met zijn woord, met zijn belofte, met een boodschap van heil. Maar dat heil, voorspoed, geestelijke ruimte en herleving kan er alleen maar zijn als de Heer zelf weer bij zijn volk woont. Alleen door de terugkeer van God is er leven te vinden voor dode zondaren. Maar dat de Heere weer terugkomt, dat kan maar op één manier. In de weg van bekering. Dat geldt voor Israël, voor u en voor mij. De Heere kan alleen maar komen in de weg van bekering. En dat moet Zacharia dan ook allereerst spreken. Keer weder, bekeert u tot mij, dan zal ik tot u lieden wederkeren, zegt de Heere der Heerscharen. Israël moet zich dus omkeren. En de Heere moet zich omkeren. Alleen dan kan het weer goed zijn. En stelt u zich dat maar even heel letterlijk voor, dan kunnen ook de kinderen het goed begrijpen. Er staan twee mensen bij elkaar en die kijken naar elkaar en die praten met elkaar. Maar op een gegeven moment komt er oneenigheid, ze krijgen ruzie. En het komt zover dat de een zich omkeert en met rug naar de ander gaat staan. En dan even later doet die ander dat ook. En daar staan ze dus niet meer met het gezicht naar elkaar toe, maar met de rug naar elkaar toe. En dat is er nu gebeurd bij Israël en de Heere. De Heere wilde bij zijn volk wonen. Hij wilde dat het hem zou liefhebben en dienen. Maar Israël wilde niet. Het heeft zich omgekeerd, de Heere de rug toegekeerd. Dat betekent, ik wil u niet meer zien. Ik wil niet naar u luisteren. Ik wil bij u vandaan. Zo deden Adam en Eva in het paradijs al. Ze luisterden niet naar de Heere, maar naar wat de duivel hen influisterde. En toen wilden ze niet meer bij de Heere zijn. Ze konden ook niet meer bij de Heere zijn, want daar stond hun zonde, hun schuld tussen. En dan ziet u het gebeuren. Adam vlucht voor de Heere met zijn rug naar de Heere toe. Zo snel en zo ver mogelijk bij de Heere vandaan. Zo deed Adam. Zo deed Israël. Zo doen u en ik van natuur. De Heere de rug toekeren. Ik wil de Heere niet zien. Ik wil niet naar de Heere luisteren. Ik wil overal naartoe. Als het maar niet naar de Heere is. Israël heeft de Heere de rug toegekeerd. En toen, na lang geduld, heeft de Heere dat ook gedaan. Hij heeft zich ook omgekeerd. Toen wilde hij ook niet meer bij zijn volk zijn. Toen wilde hij ook niet meer luisteren. Toen is de Heere weggegaan bij zijn volk. De profeet Ezechiël ziet dat voor de ballingschap gebeuren in een visioen. Dat de heerlijkheid des Heeren, dat wil zeggen de Heere zelf in al zijn majesteit en luister. Dat de heerlijkheid des Heeren uit de tempel vertrekt. Daar was de Heere altijd. Daar woonde hij, maar nu gaat hij er weg. En Israël merkt dat niet eens. Ze konden het ook niet zien, want ze hadden zich al omgekeerd en ze stonden met hun rug naar de Heere toe. En nu zoekt de Heere na de ballingschap zijn volk toch weer op. Daarin blijkt al de genade van de Heere. Het is niet voorgoed afgelopen met Israël. Ze gaan niet onder in het vijandige en goddeloze Babel. Maar de Heere zoekt hen weer op. Hij heeft hen teruggebracht uit Babel naar het land der belofte. En ze mogen daar weer wonen. En die terugkeer uit de ballingschap was niet omdat Israël geestelijk nu zo veranderd was. Maar alleen op grond van Gods trouw en zijn barmhartigheid. Maar daarmee blijft er wel bekering nodig. De boodschap die Zacharia brengen moet is niet, nu na de ballingschap gaat het gelukkig veel beter. Jullie zijn gelukkig heel anders dan de vorige generaties. Nee, het is dezelfde boodschap als voor de ballingschap. Vers 4 zegt er ook, de vorige profeten zijn er precies hetzelfde. Bekeer u toch. Het kan bij de Heere nooit goed komen zonder bekering. Israël moet zich omkeren. Want dat is bekering nu, dat betekent het woord letterlijk ook omkeren. Niet meer met de rug naar de Heere toestaan en met het gezicht naar de zonde. Maar met het gezicht naar de Heere toe en met de rug naar de zonde. Niet bij de Heere vandaan gaan. Maar naar hem toe gaan. Bekeer u, keer om, Die boodschap is zo eenvoudig. Iedereen kan dat onthouden vanmorgen. En toch is het zo moeilijk omdat heel uw leven dan om moet keren. U zou het kunnen vergelijken met van die enorm grote zeeschepen, die mammoetankers. Er zit een geweldige kracht in zo'n schip, zodat het kan varen. Maar zo'n enorm sterk schip, dat kun je niet even omkeren. En het schijnt zelfs dat die schepen, als ze bij Rotterdam de haven in moeten, al in het kanaal tientallen kilometers van tevoren al moeten afremmen en bijsturen. Zo moeilijk is het nu ook om uw leven te veranderen. Want het gaat er niet om bij bekering dat uw leven al ongeveer de goede kant op gaat, maar alleen nog een klein beetje van richting moet veranderen. Maar het gaat om een volledige omkeer, 180 graden, de andere kant. En met die boodschap komt de Heer nu vanmorgen ook tot u en tot mij. Keer weder tot mij. Bekeer u. En misschien is er dan vanmorgen inderdaad iemand die denkt, moet dat nu weer? Het gaat al zo vaak over de bekering. En eigenlijk heeft u dan nog wel gelijk ook. En dat zouden de mensen die Zacharia horen preken daar in Jeruzalem ook nog wel kunnen zeggen. Was dat nu wel nodig? Want als u eens even één bladzij terugkijkt in uw Bijbel, dan vindt u daar de profeet Haggai. En de profeet Haggai zegt het begin van zijn Bijbelboek, die profeteerde in het tweede jaar van de koning Darius, in de zesde maand. En Zacharia, horen we, die profeteerde in het tweede jaar van Darius in de achtste maand. 2 maanden later dus maar. 2 maanden voor Zacharia had Haggai daar gepreekt in Jeruzalem en hij had het volk opgeroepen tot bekering. Hij had erop gewezen dat de tempel herbouwd moest worden. En die prediking draagt vrucht. De mensen luisteren. En ze doen het ook nog. De tempelbouw wordt weer hervat. Het volk heeft zich bekeerd. Zou u kunnen zeggen. En dan een paar weken later maar komt Zacharia. En die zegt, bekeer u. Is dat nodig dan? Ja, want het is dezelfde Here die hen zendt. En het gaat er niet alleen om dat de tempel herbouwd wordt, maar ook hoe dat gebeurt. Want er gebeurde wel wat. De tempelbouw was weer ter hand genomen. Maar hoe? Daar spreekt Zacharia later in zijn Bijbelboek over hoofdstuk 7 en 8. Dat Israël uiterlijk nu wel de Here dient, maar niet met hun hart. Er was nu wel meer godsdienstige activiteit gekomen onder het volk, maar daarmee was er nog geen bekering van de zonde, geen radicale vernieuwing van hun hart en leven. En uiterlijke godsdienst is voor de Here nooit genoeg. Zacharia zegt het dan ook, keer weder tot mij. Niet tot wat meer activiteiten, hoe goed en hoe nodig die misschien ook zijn. Maar het gaat de Here altijd om uw hart. En daarom komt de Here ook tot u en mij vanmorgen met dezezelfde boodschap. Bekeer u, keer weder tot mij. En misschien lijkt het in mijn Johannes ook allemaal mooi in orde. Er is rust en vrede hopelijk. Een goede betrokkenheid. Een eigen predikant. Die dingen zijn niet per se verkeerd. Maar het is niet genoeg. Want de Here vraagt naar uw en naar jouw hart. Dat eist hij. Keer weder tot mij. En die oproep tot bekering, die klinkt juist in de kerk, juist op het erf van het verbond, onder Israël en tot u en jou en mij. En daartoe roept de Heere ons allen. Dat geldt niet alleen wie de Heere niet kent, die nog onbekeerd is, dan zeker ook. Maar dat geldt ook voor een kind van God, dat de Heere al jarenlang kent. Bent u bekeerd, gemeente? Ben jij bekeerd? Ik hoop niet dat u nu bij zichzelf denkt, ja, ik ben bekeerd. Want dan hebt u in ieder geval nog niet goed begrepen wat die bekering inhoudt. Die is nooit af. Er is altijd nog zoveel in mijn leven, ook als ik de Heere mocht leren kennen, dat niet volledig gericht is op Gods eer. Er is nog zoveel liefde tot de zonde, nog zoveel gerichtheid op mijzelf. En zolang dat er nog is, en dat blijft hier op aarde, is er bekering nodig. In die zin kun je nooit zeggen, ik ben bekeerd. Dat zei een oude man eens, die al heel lang de Heere mocht kennen. En die al heel veel van de Heere geleerd had toen ze hem dat vroegen. Bent u bekeerd? En wat zei hij toen? Een heel klein beetje. Een heel klein beetje bekeerd. En daarom blijft die oproep nodig. Als u denkt dat u daar niets aan hebt, is het juist des te meer nodig. Bekeer u. Maar het is altijd hetzelfde, zegt u. Ja, in zekere zin wel. Maar wat wij doen, van nature, maar ook na ontvangen genade nog, is ook steeds hetzelfde. Bij de Heere vandaan gaan. En daarom is het zo'n genade, gemeente, als de Heer het dan toch nog weer laat verkondigen, als hij elke keer weer zegt, bekeer u. Gelukkig verandert die boodschap nooit, want anders zou ik doorgaan op die weg bij de Heer vandaan en het zou uitlopen op mijn ondergang. De Heer eist uw bekering en die van jou en mij. En dat mag hij eisen. Maar kan dat eigenlijk wel? Keer weder tot mij, dan zal ik tot u wederkeren. Maar bekering is toch Gods werk? Dan kan dat toch niet, dat eerst ik iets moet doen, en dat dan pas de Heere wil werken. Blijkbaar kan het wel, gemeente. Want zo staat het hier in Gods woord. En met eerbied gesproken, de Heilige Geest heeft dat echt niet per ongeluk op laten schrijven. Of zich erg ongelukkig uitgedrukt. Zo zegt de Heer het hier. Hij eist maar één ding. Keer weder tot mij. Maar dat eist hij ook. En die eis van bekering vindt u door heel de schrift heen. Zo preekte de Heer Jezus Christus zelf ook telkens weer. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En u leest nergens in de schrift de prediking dat de Heer zegt, de bekering is mijn werk. Dus maak u er niet te druk over. Wacht het maar rustig af. Of het mij behaagt en wanneer dan? Dat staat nergens. De Heere zegt altijd, bekeer u. En dat is een bevel. Dat mag de Heere eisen. En dat eist hij ook. En bekering is een verandering van het hart, zeker. Maar die bekering blijkt ook in het leven. Als de Heer hier oproept tot bekering, dan betekent dat dat het hart van het volk moet veranderen. Maar het betekent ook dat de tempel herbouwd moet worden. Dat kan niet zonder elkaar. De bekering tot God en breken met de zonde, dat hoort bij elkaar. Want de zonde staat tussen de Here en mij in. En als ik vast wil houden aan die zonde, dan kan ik niet omkeren en tot de Here gaan. En, zegt onze tekst, dan keert de Here dus ook niet om. En onderzoek daarom, gemeente, wat dat is in uw leven, dat u bij de Here vandaan houdt. En voor de een is dat misschien wat u allemaal ziet of leest. Wat je aantrekt op tv of internet. Of dat nu seks is of geld of sport of nog wat anders. Maar wat je bij de Here vandaan houdt. Dan roept de Here u vanmorgen, bekeer u. En dat betekent dan ook dat die tv de deur misschien wel uit moet. Of dat er op zijn minst een goed filter nodig is op uw internet. Dat kan uw bekering in de weg staan. En voor een ander is het gevaar misschien heel anders. Misschien wel dat u zo hard werkt. Op zichzelf helemaal niet verkeerd. Maar dat u zo hard werkt en zo opgaat in uw werk. Dat u helemaal niet toekomt aan het zoeken van de Here in zijn woord en in het gebed. Dan is er ook bekering nodig. En misschien betekent dat dan ook wel dat u wat af moet zeggen. Of wat minder hard moet werken. En begrijpt u dat niet verkeerd? Dat betekent niet dat als uw leven dan uiterlijk maar opknapt, dat als er wat dingen veranderen, dat er dan dus ook bekering van uw hart heeft plaatsgevonden. Maar het kan er niet zonder. En onderzoek dat nu eens eerlijk, wat dat in uw leven is, wat er tussen u en de Here in staat. En bekeer u daarvan. Ja, dat is moeilijk, dat kost strijd. Maar anders kunt u de Here niet dienen. Met die eis komt de Here vanmorgen. Keert weder tot mij. Voor het eerst, als je de Here niet kent. Opnieuw, als u de Here mocht leren kennen, maar van hem bent afgedwaald. En misschien wel voor het eerst, terwijl u dacht dat u de Here kende. Maar het belangrijkste is dat u die roepstem van de Here hoort en ter harte neemt en tot hem gaat. En bij die eis van bekering zegt de Here nog twee dingen. Een waarschuwing en een belofte. Dat zien we in de tweede plaats, een waarschuwing. Want Zacharia is niet de eerste profeet die deze boodschap bracht. Hij zegt eigenlijk niets nieuws in die zin, maar hetzelfde als wat al de profeten voor hem ook gezegd hadden. De vorige profeten riepen ook: alzo zegt de Here der Heerscharen, bekeert u toch van uw boze wegen en uw boze handelingen. Met aandrang, met liefde riepen ze op om de Here te zoeken en te dienen, om van die heilloze weg terug te keren. En de Israëlieten hoorden dat wel. En ze begrepen het ook wel, wat de profeten bedoelden, want die wezen de zonde heel concreet aan. En hun boodschap was niet vaag of dubbelzinnig. Maar ze wilden het niet. En daarmee verwierpen ze de Here zelf. Zij hoorden niet en zij luisterden niet. Naar mij spreekt de Here. Net als Adam in het paradijs verlieten ze de Here. En ze wilden zelf koning zijn. En ze hadden geen zin en geen smaak in de dienst van de Heer. En daar moet Zacharia het volk Israël nu op wijzen, als een waarschuwend voorbeeld. Wij kijken graag terug naar het verleden en dan vaak vooral naar de mooie dingen uit het verleden van ons voorgeslacht. Of ook wel van onszelf. En als je jong bent wil je later misschien wel net zo worden als je vader of je opa. Maar Zacharia moet tegen de Israëlieten zeggen, zoals jullie vaders gedaan hebben, zo moet het in ieder geval niet. Wees niet zoals uw vaders. Want vers 2, de Heere is zeer vertoornd op hen geweest. Hij had hen opgeroepen om hen te dienen. Hij had hen teruggeroepen toen ze hem verlieten. Maar ze wilden niet luisteren. En ze volharden in de zonde. En toen is de toorn van de Here over hen gekomen. Een vreselijke toorn. En daarbij moet u niet denken aan een opwelling, zoals iemand heel menselijk, soms ineens heel driftig kan worden. Zo is het bij de Heere niet. In hoofdstuk 8, vers 14 zegt de Heere dat hij er van tevoren over heeft nagedacht dat hij het volk zou straffen om de zonde en dat hij er achteraf geen berouw van gehad heeft. Maar zo erg is de zonde en Gods rechtvaardige toorn daarover. En ondanks dat, ondanks die toorn van de Heer, is hij nog niet uit op hun ondergang. Maar hij waarschuwt hen en hij roept hen en hij toornt omwille van hun behoud. De Israëlieten dachten dat het met het oordeel nog wel wat mee zou vallen. En waren er al zo lang profeten geweest die de zonde aanwezen en er was al zo vaak opgeroepen tot bekering. En ze hadden de tempel toch. De offers werden toch gebracht. Alles wat er nodig was, dat gebeurde toch. Maar het was wel gebeurd. En daarom waarschuwt Zacharia in naam van de Heer dat de Heer meent wat hij zegt in zijn belofte. Maar ook in zijn bedreiging. Die vaderen zijn inmiddels gestorven. De profeten ook. Maar mijn woorden, zegt de Heer dan in vers 6, zijn uitgekomen. De straf op de zonde is gekomen. En uiteindelijk moesten de Israëlieten, die dachten dat het allemaal wel mee zou vallen, het zelfs toestemmen. Inderdaad, zoals de Heere der Israëlieten gedacht had ons te doen, zo heeft hij het ook gedaan. Maar toen was het wel te laat, want het oordeel was gekomen. En als Zacharia deze woorden voorhoudt aan de Israëlieten in Jeruzalem, dan hoeven ze maar even om zich heen te kijken om te beseffen hoe waar dat is. De vijanden zijn gekomen, de stad is verwoest en overal om zich heen zien ze de puinhopen liggen. Inderdaad, de Heere houdt zijn woord. De Heere meent het wat hij zegt. Zacharia moet diezelfde boodschap brengen als de vorige profeten, maar de ernst van die boodschap is nu nog duidelijker. En dat is ook zo nu de Heere u en mij dit vanmorgen laat verkondigen. Bekeer u, zoek vergeving van uw zonde, want anders kunt u niet voor God bestaan. Hij toornt over de zonde, een vreselijke toorn over elke zonde. En als u dat ergens bevestigd ziet, is dat op Golgotha. Daar blijkt op het diepst dat de Heere de zonde inderdaad straft. Zelfs al is dat aan zijn eigen zoon. Daar blijkt hoe erg die straf is, dat zelfs de Heere Jezus het daarin niet uit kan houden, maar ondergaat in Gods toorn over de zonde. Wie het woord van de profeten verwierp, dat was al erg. Die stond al Gods toorn te wachten. Maar het is nog veel erger als u het woord van de Heere verwerpt, nu hij zijn eigen zoon heeft gegeven. Hoe kunt u dan ooit denken dat het wel mee zal vallen als u Christus niet nodig hebt? Zacharia moet het volk waarschuwen. Wees niet zoals uw vaders, maar kom tot inkeer. En dat laat ons zien hoe levensgevaarlijk het is om te denken, dit heb ik al zo vaak gehoord in de kerk, maar tot nog toe is het altijd goed gegaan. En misschien is het wel niet goed hoe ik leef, maar zo deed mijn vader het ook. En zo doen al die mensen om mij heen het ook. Misschien ben ik wel niet zo trouw in de kerkgang. Of misschien leg ik het woord altijd wel makkelijk naast me neer. Of misschien zijn er wel andere dingen in mijn leven niet goed. Maar ja, ik heb het nu eenmaal altijd zo gedaan. En om het nu te veranderen, gemeente, wees dan niet zoals uw vaders. Want de Heere vraagt niet naar wat wij gewend waren, of naar hoe wij het altijd gedaan hebben, maar of u buigt voor zijn woord. En het is een van de eerste vruchten van de bekering, dat je dat woord van de Heere gaat geloven. Van nature denken wij, het zal wel meevallen, het duurt nog lang, het kan later nog wel, het zal zo vaart wel niet lopen. Maar als de Heere in je leven gaat werken, ga je zien, het valt niet mee. Ik kan zoals ik van nature ben, niet voor de Heere bestaan. Mijn zonden moeten vergeven worden. Ik heb een borg, een middelaar nodig. Niet later, als ik oud ben. Niet morgen, maar nu. En de Heere meent het als hij roept tot bekering. De Heere meent het als hij het oordeel aankondigt voor wie zich niet bekeert. En daar waarschuwt hij u vanmorgen voor, opdat u tot hem vlucht. En de Heere meent het ook als hij zijn belofte geeft. Keer weder tot mij, zo zal ik tot u wederkeren. Dat zien we in de derde plaats, zijn belofte. Want de Heere wil ook terugkeren. Daarom roept hij Israël terug van die weg bij hem vandaan. En hij geeft er zijn belofte bij. Keert weder tot mij, zo zal ik tot u wederkeren. En dat was helemaal niet verdiend. Want als u ziet hoe zwaar het volk gezondigd heeft, terwijl de Heere zo goed voor hen was geweest, dan zouden we toch verwachten dat de Heere anders deed. Dat hij zei, keer terug tot mij. En toon dan eerst maar eens berouw over die zonde. En laat er blijken in uw leven dat het uw ernst is. En dan misschien wil ik u weer aannemen. Als de Heere dat zou zeggen, dat zou al genade zijn. Want Israël had niet anders verdiend dan zijn oordeel. Maar de Heere komt niet met zijn oordeel. En hij zegt dat niet. Maar hij gaat nog veel verder. Nog voor Israël tot hem is teruggekeerd, geeft hij er al zijn belofte bij. Ik zal ook wederkeren. En ook van die belofte zegt de Heere, mijn woord houdt stand. Dat geldt zijn bedreiging, zoals Israël wel had ondervonden. Het geldt ook zijn belofte. Als het volk tot de Heere terugkeert en hem wil dienen, dan is het welkom. En daar verzekert de Heere hen nu al van, ik wil u terug hebben. Ik kom zelf ook terug. Dat klinkt al door in de naam van Zacharia. Want namen, zoals u weet, hebben een betekenis in de Bijbel, een boodschap die doorklinkt. En Zacharia betekent, de Heere gedenkt. De Heere gedenkt aan zijn volk, niet om Israël, niet om u of om mij, maar alleen om wie de Heere zelf is. Hij heeft gedacht aan zijn genade, dat is Gods trouw, zijn welbehagen in de Heere Jezus Christus. Dat is de enige grond dat de Heere zondaren die zo diep gevallen zijn, toch weer opzoekt en genadig wil zijn. Zo zal ik tot u wederkeren, belooft de Heere. En dan alleen, is er in de uitzichtloosheid en hopeloosheid van Israël toch nog hoop. Als de Heere zelf weer bij zijn volk weer wil wonen, dan worden de vijanden verdreven. Dan kan de tempel herbouwd worden. Dan wil hij door zijn Heilige Geest ook de geestelijke dood en de geestelijke ingezonkenheid veranderen. En als de Heere wederkeert, dan komt hij zo nabij, nog dichterbij dan in de tempel. Hij wil niet alleen tot zondige mensen terugkeren en bij hen wonen, maar hij is zelf mens geworden. En Zacharia is een van de profeten uit het Oude Testament die daar het meest van mag zien, van Christus die komt. Christus is gekomen en hij heeft de berg van zonde en schuld van zijn volk op zich genomen. Hij heeft door zijn sterven het offer gebracht, waardoor in het nieuwe Jeruzalem dat komen zal, geen tempel meer nodig is, omdat hij zelf die tempel is. En waar de Heere eeuwig bij zijn volk wil wonen. De komst van de Heere Jezus Christus maakt de ernst van deze oproep tot bekering nog groter, zagen we. Maar er ligt ook nog meer ruimte en nog meer vastheid in. De Heer heeft laten zien hoe diep hij neer wil komen om zondaren te redden. Ja, denkt iemand, wat is er dan aan ruimte en een genade bij de Heer? Maar om daar deel aan te hebben, Christus en al zijn weldaden, is er dus wel bekering nodig. Keer weder tot mij, zo zal ik tot u wederkeren. En daar zit mijn moeite. Ik zie uit de Bijbel hoe nodig dat is. En ik wil ook bekeerd worden, in mijn goede momenten tenminste. En ik heb het geprobeerd. En ik kan misschien wel een paar dingen veranderen in mijn leven, uiterlijk tenminste. Maar mijn hart veranderen, mijn leven omkeren, ik kan het echt niet. En ik bedoel dat niet als een excuus om me daar maar achter te verschuilen en me er zo van af te maken. Maar ik loop steeds weer aan tegen de hardheid van mijn hart en de macht van de zonde. Als de Heere die bekering niet zelf werkt in mijn hart, dan kom ik er nooit. En als in onze tekst nu bedoeld wordt dat ik me eerst in eigen kracht moet bekeren en dat dan pas de Heere wil werken, hoe kan het dan ooit? Dan moet u in onze tekst op drie dingen letten. In de eerste plaats, de eis van de Heere en zijn belofte, die horen altijd bij elkaar. Als de Heere iets eist, dan belooft hij ook dat hij dat geven wil. Want inderdaad, als het van u of van mij in eigen kracht moest komen, zou het nooit gebeuren. Maar de Heere geeft zijn belofte: keer weder tot mij, ik zal tot u wederkeren. En daarbij doet de Heere niet zoals mensen dat soms doen als ze ruzie hebben. Laat hij eerst maar komen om zijn excuus aan te bieden en dan zal ik misschien nog wel. Zo doet de Heere niet. Maar hij geeft de belofte van zijn genade. Zondaren moeten niet alleen tot hem terugkeren wat hij eist, maar ze mogen het ook. En wat een wonder is dat. Als de verloren zoon, na alles wat er gebeurd is, na alles wat hij verspeeld en verbeurd heeft, nog welkom is bij zijn vader. En als u met uw zonde tot de Heere vlucht, echt, dan valt de Heere zo mee. En dat zegt de Heere nu van tevoren al. Als een extra aansporing, juist om zondaren die zien dat ze door hun grote schuld die genade van de Heere nooit waardig zijn. Juist om verslagen zondaren te bemoedigen. Het volk kon dat immers denken en u kan het ook denken. Als de Heere dat zegt, dat hij zeer vertoornd is over de zonde, zou de Heere ons zou de Heere mij nog wel willen hebben? Zou hij mij wel genadig willen zijn? Dan zegt de Heer het. Bij zijn eis geeft hij die belofte. Ja, zondaren zijn meer dan welkom bij hem. De Heer vraagt niet dat u van alles meebrengt. Dat staat er niet in onze tekst. Keer weder tot mij en breng dan het volgende mee. Dat eist de Heer niet. Dat kan ook niet. Maar kom slechts tot mij. En dan geef ik alles wat u nodig hebt. Dat is het eerste. Bij die eis van de Heer hoort zijn belofte. En dan het tweede. Is dat nu zo dat eerst ik iets moet doen en dat dan, dat anders de Heere niets doet of niets kan doen, zodat een mens de eerste is? Kijkt u nog eens naar onze tekst. Als die prediking van Zacharia nu vrucht draagt, wie is er dan de eerste? Die zondaar die zich bekeert? Wel nee. Want voordat die zondaar zich bekeert, is er de Heere die roept. Hij zendt zijn knecht Zacharia en die moet het verkondigen. Zo zegt de Heere der Heerscharen. De Heere is de eerste. Hij laat zijn woord verkondigen. Hij roept. En daarbij geeft hij zijn belofte dat hij zondaren wil ontvangen. Zondaren zijn welkom bij hem, niet om wie zij zijn, maar om wie hij is. En alles wat u ontbreekt, wil hij geven. En tenslotte let u er eens op wie hier spreekt. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, keert weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen, zo zal ik weder tot u lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. De Heere der Heerscharen, de Heere van de hemelse legermachten, spreekt hier. Drie keer wordt zijn naam genoemd, in één vers. Dat laat zien dat de drie enige God, dat de Heere zelf met al zijn macht erachter staat. Dat is een bedreiging voor wie de Heere laat roepen en zijn bekering niet nodig heeft. Daarin ligt de ruimte voor wie het te doen is om de Heere en zijn genade. Het is de Heere der Heerscharen die u roept. De Almachtige. Ja, uw hart is hard. En nog veel harder dan u beseft. En de zonde is sterk. En de duivel is machtig. Maar de Heere der Heerscharen is sterker. God is machtig om dode zondaren levend te maken. Hij kan uw hart verbreken. Hij heeft zijn almacht getoond in de opstanding van Christus uit de doden. Toen heeft hij de dood en de duivel overwonnen. En daarin ligt de ruimte voor wie is vastgelopen met zichzelf. Uit u en om u kan het ook niet. Maar wel om wie de Heer is en door zijn almachtige kracht. Die belofte is vast in de Heere Jezus Christus. Die heeft de Heere persoonlijk aan u toegezegd en verzegeld in de heilige doop. Die belofte van de Heere dat Hij alles wil werken, beneemt u elke verontschuldiging. Want alles wat nodig is, wil de Heere zelf geven. Maar daarin ligt ook de ruimte voor elke zondaar die tot hem vroeg. Wat kunt u daar nu op tegen hebben? De Heere roept u vanmorgen. Dat is al genade. Een ernstige roepstem. Maar de Heere geeft ook zijn belofte. Waarin de ruimte ligt. Bekeer u dan. Keer weder tot mij, spreekt de Heere der Heerscharen. Zo zal ik weder tot u lieden keren, zegt de Heere der Heerscharen. Amen. Samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst past het ons om uw naam te danken, dat u ook vanmorgen nog tot ons kwam met uw woord, terwijl wij dat niet verdiend hebben, terwijl wij het er niet naar gemaakt hebben, dat u ooit nog tot ons spreken zoudt. Heere, geef dat uw woord ook vrucht zal dragen. Wilt u het door uw Heilige Geest toepassen aan ons hart en bekeer ons. Dan zullen wij bekeerd zijn. Heere, bewaar ons ervoor dat we die eis van uw woord naast ons neerleggen, op wat voor manier dan ook. Maar breng ons ermee in het nauw. Breng ons ermee tot u, dat ons niets anders overblijft dan met die eis van uw woord, die wij nooit in eigen kracht kunnen voldoen, tot u vluchten. En Heer, u belooft het immers, dat zondaren welkom zijn, niet om iets uit ons, maar alleen om uw genade in de Heere Jezus Christus. Heere, trek ons dan tot u door uw woord en geest. Wees u met ons als wij van hier gaan. Bewaar ons over de wegen, breng ons ook vanavond in getrouwheid weer samen. En geef ons een verlangen om uw woord te horen. Geef dat dat woord vrucht zal dragen tot uw eer en zaligheid van zondaren. Vergeef ons al onze zonden, ook van deze morgen. En hoor ons gebed alleen uit genade. Alleen om Christus wil, die gij altijd hoort. Amen. Meneer, wij zingen nog uit Psalm 103, de versen 2 en 5. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En hij zal zijn volk niet eindeloos kasteden. Psalm 103, de versen 2 en 5. dan heen. Ontvang met een bindend harde zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.